Goed. Nou, voordat ik u mee wil nemen in een woord wat ik op mijn hart heb gekregen. Even wat mededelingen. Vandaag is het de eerste zondag van de maand. Normaal gesproken is er een minipiep, maar die is er vandaag van de maand niet. En die is volgende eerste van de maand, februari, is de minipiep er weer. Het is goed om elke keer weer gevoed te worden door woorden van God. En door mensen die geïnspireerd ook gewoon ons bemoedigen door boeken heen. Nou, we staan aan de vooravond van de vaste periode. Aanstaande zaterdag, 11 januari tot en met 31 januari, 3 weken, waar we gewoon tijd willen apart zetten om te bidden, maar ook te vasten. Nou verwachten we niet dat iedereen 21 dagen vast. Maar vraag wel aan de Heer, welke dagen, welke momenten in die 21 dagen wil ik ook vasten, wil ik apart zetten om te vasten. En dat zal voor ons allemaal verschillend zijn, maar laat je daarin leiden door de Heilige Geest. Want er zit een kracht en een geheim in het vasten. Daarvoor is ook een boekje door Patrick geschreven, uitgereikt voor degenen die dat ook in ontvangst hebben genomen. Dat was huiswerk van de week, de eerste 3 hoofdstukken lezen. En wat is het huiswerk voor de komende week? De volgende 3. Dus ben je nog niet begonnen? Nou, dan heb je even wat in te halen. Maar het is goed om op die manier het belang van vasten te gaan pakken. Te herpakken. Of misschien helemaal nieuw te leren op die manier. En zoals ik al zei, laat je leiden door de Heilige Geest. Voor de ene helpt goed 1 maaltijd per dag overslaan in 21 dagen. De andere 2 maaltijden. De ander zegt van ik kies 1 of meerdere momenten in een week uit om gewoon te vasten. En die tijd ook in gebed ook door te brengen. Patrick heeft nog wat geschreven. Dus we zijn bezig met een serie van tijd van transitie. Gebedsfocus voor die 21 dagen. Voor 21 dagen, elke dag een gebedsfocus. Daar is een boekje van. Voor €2 kan je dat ook verkrijgen. We zullen het ook op de digitale manier nog verspreiden van de week. Maar vind je het fijn om zo'n boekje te hebben? En dat zijn er gewoon een aantal van ons, dat weten we uit ervaring. He, dus dan kun je zo'n boekje straks aanschaffen. Om daarmee je voorbeeld te doen voor de komende periode van bidden en vasten. Goed, ik ga u meenemen. Heeft dat ook wel eens? Dat je wakker wordt met een lied. Wie heeft dat wel eens? Ja, dat heb je wel eens, hè? En dat kan een lied zijn die je pas gehoord hebt. Het kan ook een lied zijn, eeuwen oud in jouw beleving, van dat heb ik, dat is jaren geleden, dat zongen we vroeger toen tot bekering. Opeens komt dat op in je hart. Wie heeft dat wel eens? Ja. En dat is mooi, want God wil door liederen ook spreken. Die wil ons door zijn geest ook soms een lied geven, waar je hem groot maakt, een lied dat je bemoedigt. En dan blijft dat die dag vaak in je hoofd zitten. En dan, ja, dat is iets waardoor God ook ja, wil communiceren met ons. 1,5 week geleden werd ik wakker met een lied. Joy to the world! Nou, niet zo gek, het was kersttijd natuurlijk. En ik zal het best wel gehoord hebben. Maar op de een of andere manier wist ik van, hey, u wilt door dit lied iets zeggen. Joy to the world! Nou, en dan, dat is natuurlijk een lied dat gebaseerd is op wat er in Lucas staat. Als de engel verschijnt aan de herders. En hij het volgende ook zegt. Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat grote vreugde brengt voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, hij is de Heer. Grote vreugde voor het hele volk. En dat woord vreugde, dat is blijven hangen bij mij. En daar ben ik eens mee bezig geweest de afgelopen 1,5 week. En dan valt het op, als je zo eens in je concordantie via het internet gaat kijken, hoeveel bijbelteksten er niet zijn over vreugde. God verlangt dat er blijdschap in ons leven is. Hij is blij als wij blij zijn. En vandaar ook die boodschap van de engel aan die herders. over de geboorte van de Messias, over de geboorte van de Redder, de gezalfde van de Heer, die blijdschap zou brengen aan het volk en blijdschap zou willen brengen aan heel de wereld die zich opent voor dat goede nieuws. En daarom heb ik ook als titel aan het woord meegegeven, de blijde kracht van het evangelie. Er is kracht in het evangelie. En het is een blijde kracht. En het is een kracht die je blij maakt. God heeft het bedoeld dat wij vreugde kennen. En wij hebben een vreugde, lieve mensen, als je de Heer Jezus kent en volgt, die mensen van de wereld niet kennen. Die is hun vreemd. Maar wij hebben een geheime kracht door de Heilige Geest vanwege het feit dat de volgelingen van Jezus zijn geworden. Wie kan daarvan getuigen? Ja, dat is gewoon zo. Daarom is het ook heerlijk om naar de samenkomsten te gaan komen. Om samen te vieren, om samen blij te zijn. Daar zit iets in. Ik merkte het direct al na mijn toewijding aan de Heer Jezus toen ik een tiener was. Ik had behoefte om in de samenkomst blij te zijn. Het liefst doe ik 2 handen in de lucht. Om het te uiten. Dat zit in mij. En dat is iets heerlijks. Anderen, die herkennen dat minder. Die zijn blij en ze blijven zitten in een bank of op een stoel. Ook goed, als je maar blij bent van binnen. Zo is het. Het leven kent tegenslagen, lieve mensen. Dat weten we allemaal. Er zijn verdrietige momenten. Er zijn angstige dingen die er kunnen gebeuren in je persoonlijk leven, in deze wereld. En dan hebben wij iets wat ons toch blijdschap kan geven. En daar wil ik wat vandaag dus wat meer over zeggen. Nou, zoals ik al zei, we zijn in een periode die Patrick heeft aangegeven als tijd van transitie. Alles is tijdelijk, was vorige week het thema. En die gedachte kan je helpen om dingen te relativeren. Dat dingen maar tijdelijk zijn. Je kunt zeggen, ja, ik ben nu ziek. Ach, het is gelukkig maar tijdelijk. Patrick, vorige week, mijn haar is te kort geknipt. De kapper die verstond geen Engels en geen Nederlands. Ja, dat gaat verkeerd. Patrick, het is maar tijdelijk. Je kunt soms verdrietig zijn in een zwaarmoedige dag hebben. En dan is het goed om te zeggen, ja, maar het is maar tijdelijk. Vandaag regent het. Vanmorgen sneeuwde het. Maar tijdelijk. Binnen de kerstkeren ging het regenen en toen was de sneeuw weg. En wij moeten oppassen, gewoon als mensen, om niet in extreme te praten. Ook in onze communicatie naar elkaar toe, in onze relaties. Jij altijd. Jij vergeet dat altijd. Maar de persoon tot die het gezegd wordt, zegt, die dacht, ja, maar ik vergeet het niet altijd. Ja, ik vergeet het wel vaak, dat is waar. Maar niet altijd. En dan krijg je een verhitte discussie, want je wordt gepikeerd door het feit dat die ander zegt, altijd of nooit. En ook naar jezelf toe. Dat je niet in de extreme plaats van altijd, nooit, nee. Tijdelijk, nu. Nu. Nu is het zo. Maar nee, morgen kan het weer anders zijn. Want ik heb de Heer. Amen. We zijn in een tijd van transitie. De Heer is ons aan het klaarmaken. En dan is het zo belangrijk dat je gevuld wordt door de vreugde van de Heer. In het Oude Testament is er een mooi voorbeeld van waar wordt gesproken over vreugde. En laat Jos nou net dat lied hebben uitgekozen als eerste lied. Waar het gaat over dat de vreugde van de Heer je kracht is. Dat hebben we niet afgestemd met elkaar. Ik heb dat woord gekregen over vreugde, joy to the world. En waar begint hij de dienst mee? Met dat lied waar heel duidelijk dat in voorkomt. Een tekst uit Nehemia 8 vers 10. Je kunt dat ook projecteren. Dat is in de periode waar het volk van Israël tot ontdekking komt. Na decennia dat er ergens verborgen was gebleven de Tora. Datgene wat God had gegeven aan het volk van Israël. Ze hadden het tientallen jaren niet gelezen. En het wordt ontdekt. En heel het volk verzamelt zich. En het wordt voorgelezen. En de mensen worden door getroffen. Ze beseffen, ze zijn verdrietig. Dit hebben we helemaal niet meer gehoord de afgelopen jaren. Al die geboden die God heeft gegeven zijn inzettingen. Die leven geven, die overvloed geven. En ze zijn erom verdrietig. Maar wat zegt dan de priester Ezra? Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken en deel ervan uit aan wie niets heeft. Want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, die is uw kracht. De vreugde die de Heer u geeft, die is uw kracht. Ja, wij kunnen ons soms verdrietig voelen vanwege verkeerde, domme keuzes die we hebben gemaakt. Zonde in ons leven, tegenslagen. En we beseffen ook, er is een tegenstander die ons wil aanklagen, die ons wil houden in verdriet. En dan is het goed om net als het volk van Israël destijds het woord van God te horen, het woord van God te lezen, dat je op wil bouwen. Waardoor de vreugde weer opvlamt in je leven. Joy to the world. Want God heeft de Heer Jezus Christus gegeven om ons te verlossen. Om zijn plannen met ons leven mogelijk te maken. Er is zoveel in Christus Jezus. God heeft zo'n heerlijk doel met een ieder van ons leven. En dat we ons daarna uit mogen strekken, ook in 2025. Heer, wat heeft u voor mij? Wat mag ik betekenen voor u en uw koninkrijk? Wat mag ik betekenen voor mensen om me heen? Heer, ik ben beschikbaar. En dat je dat vanuit een blijdschap mag doen, die hij je geeft. Want dingen die God op je hart legt, waarmee je weet, dit is naar de wil van God, dat geeft blijdschap. Amen. Dat is gewoon zo. En vanaf het moment dat je kiest voor de Heer Jezus, gaat er een wonderwerk van de Heilige Geest aan het werk in je leven. En dan dat is een tekst die ik best wel regelmatig noem. Dat is Galaten 5 vers 22, waar wordt gesproken over de vrucht van de Geest. De vrucht van de Heilige Geest in iemands leven. En ik zeg altijd, dat is geen vrucht van Arthur de Groot. Dat is geen vrucht van Jan. Of Marie, nee, dat is een vrucht van de Heilige Geest. Iets wat God bewerkt in een volgeling van Jezus. Omdat je je geopend hebt voor Jezus Christus. En we weten, waar begint het mee? Liefde. Dat is het begin van die vrucht. De eerste uiting. En daar kan je de hele vrucht ook mee samenvatten. Liefde. Waar hebben wij onze waarden als gemeente ook mee samengevat? Liefde. En wat valt dan weer op? Wat is op de tweede plek? Dat is geen zelfbeheersing, dat is geen vriendelijkheid, dat is geen trouw, maar dat is vreugde. Op de tweede plaats staat vreugde. Liefde en vreugde, die horen bij elkaar ook. En dat val je dan weer op als je dan bezig bent met zo'n woord van vreugde. Iets wat de Heer Jezus ook leert, ook in zijn gelijkenissen in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Lucas hoofdstuk 15. Er is vreugde als iemand tot geloof komt. In Lucas 15, dan mopperen de farizeeërs van dat hij tijd doorbrengt met zondaren. Dat hij met ze eet. En welke gelijkenissen gaat Jezus dan vertellen? Hij begint met iemand die 100 schapen heeft
en één rijkt afgedwaald. En hij laat die 99 achter en hij gaat zoeken naar dat ene. En als je het vindt, dan legt hij het vol vreugde op zijn schouder, staat er. En dan zegt hij tegen zijn buren en zijn vrienden, kom, laten we feest vieren. Want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. En dan staat er in vers 7, en ik zeg, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Gods hart gaat uit naar verloren mensen. Vorige week, na de samenkomst in Ichters Etten-Leur, waren er 3 vrouwen voor het eerst. Familieleden van elkaar, 2 zussen en een nicht. En alle 3 hebben ze een keuze gemaakt voor Jezus. Wat ben je dan blij? Oh, van de week nog contact gehad en ze zijn aangeraakt en dan ben je zo dankbaar. En er is een vrees in de hemel. Hè? En velen van ons, of verschillende van ons zullen dat zijn, die hebben familieleden, geliefden, kinderen, ouders, broers en zussen, neven, nichten, die nog niet tot geloof gekomen zijn. En daar bid je voor. Daar kan je soms in zekere zin wat verdrietig om zijn, dat ze de Heer nog niet kennen. Maar weet dat de Heer nog veel meer van deze personen houdt dan jij ooit van deze personen kunt houden. En dat Hij een weg met hen zal gaan. En dat wij trouw moeten zijn gewoon in het bidden. In geloof dat God hen ook zal aanraken. En ik heb dat hier wel eens verteld. Er zijn getuigenissen van ouders, van grootouders die gebeden hebben voor nageslacht. En die ze gestorven zijn. En dat ze daarna pas tot bekering gekomen zijn. Laten we vasthouden, we hebben een goede God. We hebben een goede God. Johannes 15. Er wordt ook over gesproken, over vreugde gesproken. Johannes 15 is het gedeelte waar Jezus die gelijkenis vertelt van ja, de ware wijnstok. Dat Jezus die ware wijnstok is. En dat er ranken op hem zijn. En als die in hem blijven, dan dragen ze vrucht. En dat die aanmoediging van Jezus is, blijf in mij, want dan zul je vrucht dragen. Blijf in mij en dan zul je zelfs veel vrucht dragen. En wat staat daar daarna? In vers 9. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. En dan zegt hij, blijf in mijn liefde. Als je in Jezus blijft, dan blijf je automatisch in zijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Er is heel duidelijk een relatie tussen liefde, Jezus liefhebben, in Jezus blijven en je houden aan zijn geboden. En zijn geboden kun je samenvatten in het gebod van de liefde. En dan zegt Jezus in vers 11, dit zeg ik tegen jullie om je vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Ook weer hier de combinatie van liefhebben, liefde en vreugde. Blijven in zijn geboden van liefde betekent elke keer weer kiezen voor vergeving. Dat is elke keer weer kiezen voor genade verlenen. Dat is kiezen voor afhankelijk zijn van hem. Het blijven van hem. Heer, zonder u kan ik niks doen. Dat is een houding van nederigheid naar de Heer toe. En naar elkaar toe. En Jezus zegt, dit zeg ik je, opdat je vreugde zult hebben. Opdat je vreugde volkomen zult zijn. Wat gewoon heel belangrijk is en blijft in ons leven. Dat we waakzaam blijven. Dat we wakker blijven. Johannes 17. Ik heb daar vorige keer iets over gezegd, maar nu wil ik een ander vers naar voren halen. Dat is een oproep aan de leerlingen. En dan zegt Jezus het volgende. Het is onvermijdelijk dat er valstrikken zijn, Maar wee degene die ervoor verantwoordelijk is. Best wel een pittige tekst. Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in de zee werd geworpen, dan dat hij ook maar één van deze geringe mensen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf. De NBG zegt, zie toe op jezelf. De HSV zegt, wees op je hoede. Want het is onvermijdelijk dat in het leven en in de wereld waarin we zijn, dat er valstrikken zijn. Een andere vertaling zegt struikelblokken zijn. Of verleidingen zijn. Een Engelse vertaling die zegt, het heet even over aanstoot. Dat er aanstoot is. Dat het onvermijdelijk is. Dat we moeten oppassen dat we niet blijven hangen in boosheid of bitterheid, onvergevingsgezindheid naar iemand anders toe. Dan is dat niet de vrucht van de Heilige Geest. Maar dan is dat de vrucht van het vlees. Als dat er is, dan gaat de vrucht van liefde gaat rotten. En dat is triest. En dat is geen lekkere vrucht meer. De vrucht van de Heilige Geest en de vrucht van vreugde kan verdwijnen in ons leven als we niet in de liefde blijven, als we niet in de waarheid blijven. Dus we moeten daarvoor oppassen. En wat me ook opviel, dat vreugde kan verdwijnen, dat Jezus een gelijkenis vertelt over iemand die gaat zaaien. En dan valt een gedeelte, die valt op de rotsen. En wat me dan opvalt, wat daar staat, op die rotsachtige bodem, Lucas 8 vers 13, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen. Het wordt op rotsen gezaaid en mensen nemen het vol vreugde aan. Wanneer ze het horen. Maar het schiet geen wortel. Ik ga het even opnieuw lezen. Want ik heb ook nog Lucas 13. Dus ik ga eerst Matthäus 13 vers 20 lezen. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen vol vreugde in zich opnemen. Maar doordat het geen wortel schiet in hen, is dat van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan komen ze ten val. En Lucas 8 vers 13 zegt, het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel, ze geloven zolang het hen goed uitkomt. Maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Vreugde kan in sommige levens van korte duur zijn. Vreugde om het evangelie. Mensen pakken niet door. Ze schieten geen wortel. Ze investeren niet in hun relatie met God. Ze investeren niet in het leren kennen van het woord van God. En wat verdwijnt dan? De vreugde. In iemands leven. De vreugde van de Heer verdwijnt. Ik hoorde van de week nog gewoon een triest getuigenis daarvan. Hè, dat iemand was goed op weg. Heeft verkeerde keuzes gemaakt. En helemaal niet meer betrokken bij het geloof, de gemeente. En dat is triest. Dat is de vreugde. Gaat weg uit iemands leven. Daarom let dus goed op jezelf. Lucas 17. Vreugde is een kracht. Vreugde is een kracht. We leven in een harde wereld en de wereld kan mensen maken of breken. En er is een drang in ieder mens om te groeien. Er is een drang in ieder mens om zich te ontplooien. Of men nou christen is of niet, dat is gewoon zo. En het is aangetoond als mensen op jonge leeftijd in een opvoeding vreugde ervaren, dat het mensen sterker maakt, geestelijk gezien, emotioneel sterker. Dat mensen eerder tot volkomenheid, tot ontplooiing en ontwikkeling komen. De behoefte van een kind in de eerste twee levensjaren Wat een hele belangrijke basisbehoefte is, is liefdevolle relaties. Dat er gelachen wordt, dat er lieve woordjes zijn, dat er bevestiging is, dat er een tedere aanraking is. Dat het kind merkt, men is blij met mij. Wat gebeurt er dan? We hebben een vreugdecentrum. Zo heeft God dat gemaakt in onze hersenen. En dat gaat zich ontwikkelen, dat gaat groeien. En dat heeft invloed op al onze emoties. Ik heb dat wel meer van deze plek gezegd. Ik kan zo genieten van onze kleinkinderen. En je ziet dat ze in een liefdevolle omgeving worden opgegroeid, want ze zijn blij. Als je ze ziet, dan zijn ze blij. Dan komen ze naartoe rennen. Dit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind. En je weet, gewoon vreugde is een tweerichtingsverkeer. Het is besmettelijk. Het is een heel snel proces wat afspeelt. Als iemand een glimlach geeft, ja, automatisch, dat is, gaat zonder je erbij nadenkt, glimlach je vaak terug. En vreugde komt uit relaties voort. Dat is volgens de Bijbel zo. Maar ook in de moderne neurowetenschap heeft men dat gewoon aangetoond. Twee mensen zullen samen steeds meer vreugde ervaren als ze goed met elkaar omgaan. En dat is ook in onze relatie met God, onze hemelse Vader. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, die is uw kracht. Joy to the world. God wil in de levens van mensen komen. En dat geeft automatisch vreugde. Ik zeg automatisch. Maar het is niet altijd direct zichtbaar. Ik kan ervan getuigen in de zin van dat het wel direct zichtbaar kan zijn. Ik merkte direct toen ik me toewijdde aan Jezus, me bekeerde, gehuild heb over mijn zonde, die Jezus heb aangenomen, dat er een vreugde opwelde in mijn leven. Vorige week hoorde ik getuigenis van iemand die heeft een hele moeilijke jeugd gehad. Niet die bevestiging en die liefde. En die zei toen ik hoorde over het evangelie, het sprak me aan. Ik kwam uit een zware, wat zwaardere kerk. En ik hoorde dat het over vreugde praten. Ik heb die Jezus ook aangenomen, maar ik had niet direct die vreugde. Ik wist wel, het is waar, maar waar mensen over spraken, ik voelde dat niet direct. Dat is een proces geweest. En wat heel belangrijk in dat proces is, de vriendschap, de broederschap, de zusterschap in een lokale gemeente. Dat heeft God bedoeld om ons te laten groeien. Te laten groeien geestelijk, te laten groeien ook in vreugde. En het is mooi hoe dat ook in deze persoon realiteit geworden is in de loop van de jaren. Heeft u ook wel eens getuigenissen gehoord uit andere landen? Hè, toen ik tot bekering kwam, heb ik me direct geabonneerd op wat nu heet Open Doors. Hè? Een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen in andere landen. En als je die verhalen leest, dan word je niet altijd blij. Wat broers en zussen van ons kunnen meemaken, vervolging, mensen die in een familie vermoord worden, die zelf gevangen zitten, soms jaren in koude of in hitte. Maar wat me dan heeft aangesproken door de jaren heen, dat ze soms getuigen, ze kunnen me alles afpakken, maar mijn relatie met de Heer niet. De vreugde van de Heer kunnen ze me niet afpakken. En dat is een geheimenis. Waar de gevangenisbewaarders geen raad meer weten, dat die mensen op de een of andere manier blijven glimlachen. Dat ze op de een of andere manier dankbaar blijven. Ook al is het voor het beschimmelde vereten. Dat is een geheimenis. Dat is de vreugde van de Heer. Dat is de vreugde van je relatie met de Heer. En die mensen zullen ook momenten hebben waar ze huilen, waar ze verdriet hebben, waar ze pijn hebben, waar ze denken aan hun familie. Ook dat. Maar dan pakken ze weer terug op de kracht die ze ook hebben. En dat is de vreugde van de Heer. En dat is ook jouw deel. Dat is mijn deel. En dat we die mogen, dat we daarin mogen groeien. Dat die vrucht in ons leven verder mag toenemen. Ook voor dit jaar, Heer. Wat er ook op ons afkomt, dat weten we niet. Persoonlijk niet, in de wereld niet. Maar wat we nodig hebben is de vreugde van de Heer. Halleluja. Want wat moet je doen als je vreugdecentrum niet zo ontwikkeld is in je leven? Dat je onvoldoende, als je onvoldoende weinig liefde, aanvaarding, bevestiging, liefdevolle aanraking hebt gehad. En dat kan misschien in jouw leven geweest zijn. Dan mag je mag u op vertrouwen dat Hij herstel brengt. Dat je mag uitstrekken naar herstel. Daar waar je afgewezen bent, dat je mag weten dat je aanvaard bent door Hem. Dat je geliefd bent door Hem. Dat Hij je op het oog heeft. Dat Hij je alles voor over heeft gehad. Zijn geliefde Zoon. Om jou te maken tot zijn kind. Dat Hij genadevol is. Dat Hij vol geduld met je is. Dat Hij geen strenge boeman is. Maar dat Hij een genadevolle Vader is. En als je dat diep en diep gaat beseffen, dan gaat ook de vreugde vroeien. Want dan ben je in relatie met Hem. Jezus die gezegd heeft, kom tot mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. En vanuit die rust zal ook de blijdschap meer en meer opwellen in je leven. Hou vol, hou vast. Hou ook vast aan elkaar. Want God heeft ons ook aan elkaar gegeven om, opdat we groeien in dankbaarheid en vreugde. Gewoon een aantal praktische dingen waarin we elkaar kunnen ondersteunen om opgebouwd te worden in vreugde. Geef mensen om je heen een glimlach. Mensen van wie je houdt en zelfs mensen van wie je lastig vindt om te houden. Spreek oprecht. Ik las laatst een artikel. Hoe zorg je ervoor dat mensen je aardig vinden? Gewoon. Ik weet niet of dat nu.nl was of zo. Hoe gaan mensen je aardig vinden? En wat men heeft vastgesteld. Iemand die open vragen stelt, belangstellend is voor de ander, die wordt eerder aardig gevonden. Gewoon belangstellend open vragen. Niet zo van, gaat het goed? Ja, oké, goed. Nee, maar hoe is het nu echt met je? En de ander krijgt de gelegenheid om gewoon te zeggen wat er echt in hem of haar omgaat. En als er zo op die manier wordt gesproken, dat je dan ook mensen je aardig vinden. Dus daarom is het belangrijk om ook goed te luisteren zonder mensen te onderbreken. Het valt niet altijd mee. Nee, dat valt niet altijd mee hoor. Om te luisteren. Want je wil graag ook jouw woordje doen. En dan zit je zo te denken wat jij gaat zeggen, dat je eigenlijk niet luistert naar wat de ander zegt. Maar het is heel belangrijk als de vreugde een issue is in ons leven, dan is het belangrijk dat er mensen om je heen zijn die echt naar je luisteren. En dat geeft verbondenheid, maar dat geeft ook vreugde. Raak mensen aan waar dat gepast is. Ik hou ervan om gewoon iemand even zijn arm beet te pakken of even een omhelzing te geven. Dat is een uiting van dat je geeft om de ander, dat je blij bent met de ander. En dat is ook iets wat aanmoedigt in het vreugdeproces. Ja, wie herkent dat? Ja, toch een aantal. Probeer te ontdekken wat de ander blij maakt. Een gesprek, een kaart, een helpende hand, een wandeling. Probeer uw handelen af te stemmen op iemands behoeften. Verras mensen van wie je houdt. Dat zijn allemaal dingen die het vreugdeproces ondersteunen en helpen mensen te groeien en innerlijk tot herstel te komen. En dat is goed voor ons allemaal. Jezus spreekt ook over lijden. Dat het niet altijd makkelijk is om hem te volgen. Johannes 16. Hij zegt dan: ik verzeker jullie, jullie zult huilen en weeklagen. Terwijl de wereld blij is. Terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn. Maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Dat was voor de discipelen zo. Op een gegeven moment, ja, zouden ze afscheid nemen van Jezus, hebben zien lijden. Ze waren heel verdrietig. Maar daarna hebben ze Jezus opstanding meegemaakt en de vreugde kwam terug. Maar zo kan het ook in ons leven zijn. Waar er momenten zijn waar we huilen, waar we missen, waar we iemand missen, waar we het moeilijk hebben. Maar dan mogen we weten, het is tijdelijk. Er komt een andere dag. Omdat Hij met ons is. Omdat Hij met ons gaat. Er is ook een tekst in Handelingen 13. Die viel me ook zo op. Hier worden de apostelen, Paulus en Barnabas in de Antiochië, nadat ze het evangelie succesvol hebben gepredikt. Mensen komen tot geloof. Joden komen tot geloof. Niet-Joden komen tot geloof. En dan worden een bepaalde groep van Joden, die worden geïrriteerd en die hitsen anderen op om zich tegen de apostelen te keren. En zodat zij ook uit het gebied verdreven worden. En dan staat er in vers 51, maar ze schudden het stof van hun voeten als getuigenis tegen hen en vertrokken naar Iconium. En wat er dan staat, de achterblijvende leerlingen waren vervuld van vreugde en van de Heilige Geest. Ze waren vervuld van vreugde en van de Heilige Geest. Heel bijzonder. Twee van de apostelen, die hadden onderwezen, die hen geholpen hebben om tot geloof te komen. Die worden weggewerkt, die worden verbannen, die worden weggestuurd. En ze blijven achter vol vreugde. Want ze hebben de vreugde van de Heer leren kennen. En de combinatie, vervuld van vreugde en vervuld van de Heilige Geest. Wat een machtige combo. Nog een tekst in 2 Korinthe 8. Dat is in de gemeente van Macedonië. En wat er daar ook staat. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld. Maar zijn toch vervuld van overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Dat vind ik ook weer heel opvallend. Ze zijn heel zwaar op de proef gesteld. Hun ellende was zwaar. En dan staat er, ze werden overstelpt met vreugde. Dat is het geheimenis. Dat is ons deel. En ze waren nog arm ook. Maar daar trokken ze helemaal niks van aan. Ze waren nog vrijgevig vanuit hun armoede. Wat een voorbeeld. Wij mogen ons openen, iedere dag weer opnieuw, voor de vreugde van de Heer. Hoe je die dag op opstaat, of je met een blij lied opstaat, of wat somberder. Corine, mijn vrouw was gisteren jarig. Door omstandigheden kan ze er vandaag niet bij zijn. Maar ze was een beetje nostalgisch, een beetje melancholisch gisterochtend toen ze wakker werd. Een bepaalde leeftijd. En denk, is het nou echt waar? Hebben we ons niet ergens vergist in die leeftijd? Zeggen we dan tegen elkaar. Hebben we niet ergens 10 jaar overgeslagen of zo? Ja, ergens 60 plus. Nou, meer mag ik niet zeggen. Nee, ze was echt een beetje van, jongen. En dan dingen vanuit de kindertijd kwamen naar boven. Thuis was het altijd heel stressvol. Altijd werken. Geen minuut voor jezelf hebben. Altijd was er iets te oogsten. Altijd was er iets te doen. Was het niet in het veld, dan was het in de huishouding. Dus dat kwam naar boven bij Corine gisteren. He, dan word je niet met een blij lied wakker. Maar dan is het goed om het te uiten. Dan is het goed als echtgenoot om niet gelijk allerlei ja maar en een beetje te verlichten of zo. Nee, ik liet haar gewoon praten. Dat was belangrijk. Maar dan is het gelukkig tijdelijk. Hè, dan mag je ook weer dankbaar zijn hoe het nu is. En dat je nu de Heer hebt. En dat je de vreugde van de Heer mag pakken. En dat is het voorrecht wat we hebben, lieve mensen. Dat je je goed mag beseffen hoe de Heer over je denkt. En zijn gedachten over jou zijn goed. Zijn genadevol. Liefdevol. Hij dweept jou niet op. Hij omringt jou van achter en van voren en hij legt zijn hand op jou. Hij heeft zijn zoon gegeven opdat zijn vreugde jouw kracht zal zijn. Of een dag goed of minder goed begint, hij is erbij. En dat je ook mag beseffen, zijn vreugde is mijn deel. En of je het wel of niet direct voelt, maar je weet van, dat is mijn deel. En dat je je verheugen mag in die tijden waar je dat wel mag ervaren. En waar je soms ook in moeilijke tijden op mag teren. Want het koninkrijk van God, Romeinen 14, is geen zaak van eten en drinken. Het is fijn om te eten en te drinken. Het is fijn om lekker te eten en te drinken. Maar waar het in het koninkrijk van God om gaat, dat is gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Ook daar wordt vreugde weer genoemd. En Filippenzen 4 vers 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Nou zeg hij. Wees altijd verheugd. Dat mogen we elke keer weer tot onszelf spreken. Dat we onze vreugde in hem vinden. En dat we ervoor mogen kiezen om ons te verheugen in hem. Joy to the world. The Lord has come. En dat is waarin we ook mogen leven. En waardoor we mogen leven. Jos, ik wil je vragen om met je team. Ja. Ons mee te nemen. Halleluja. Zullen we met elkaar gaan staan? Voor degene die de gelegenheid is om te staan. Gewoon maar even ons te openen in gebed. Om te openen van Heer. Dan zal ik gewoon ook met samen bidden. Halleluja. Dank u Heer. Dank u Heer. Dank u Heer. Dank u Heer. Heer, wat bent u goed. Heer, wat bent u glorierijk. Heer, wat bent u ja, machtig. Wat bent u geduldig met ons. Heer, we zijn zo dankbaar dat u bent gekomen in uw Zoon Jezus om vreugde te brengen in deze wereld. Om redding te brengen in deze wereld. Om vrede te brengen in harten en levens van mensen. Heer, om heiligheid te bewerken in onze levens. Heer, om dat we af kunnen rekenen met de zonde. Heer, wat zijn we dankbaar daarom. Heer, dat we dankbaar zijn en vreugdevol dat we zelf u hebben mogen leren kennen. Heer, degene die u nog niet persoonlijk kennen, misschien zijn er onder ons die aanwezig zijn, dat ze vandaag een keuze mogen maken van ik ga kiezen voor het koninkrijk van God. Wat ook een koninkrijk is, waar vreugde een heerlijke deugd is. Heer, wilt u ons hoofd voor hoofd ook zegenen. Gewoon met die vreugde. Met die blijdschap. Heer, dat we bemoedigd mogen zijn door uzelf. Heer, dat u tot onze harten spreekt. Dat u in onze harten werkt. Heer, dat u ons geloof geeft voor dit jaar. Vertrouwen in u, dat u bij ons bent en bij zult zijn. In elke omstandigheid. In blijde momenten, in wat verdrietige momenten. In lastige tijden, Heer, dat u er bent. En dat u met uw geest ook vreugde in ons wil opwekken. Heer, ontmoet ons. In de naam van Jezus. En laten we zeggen, amen. Halleluja.